Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit keer praat ik met Jeroen Verdik, comedian. Wat is de show uit die 3 jaar met Jens waar je op terugkijkt en denkt, oh, als ik er toch 1 had mogen missen, dan was het die geweest.
Oh, 1 niet per se, meerdere.
Jeroen speelt op comedy shows door heel Vlaanderen. Hij was de voice-over voor het programma Love Island. Is regelmatig te horen en te zien op Vlaamse radio en tv. Deed voorprogramma's voor Jens de Donker. En hij toert met eigen avondvullende shows. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jeroen Verdik.
Want volgens mij, de eerste keer dat ik u heb gezien, was helemaal ja. In het begin van mijn carrière. Ik heb ooit een keer een open mic gedaan in het Comedy Café in Amsterdam. En jij MC'de dat. En daar was toen ook, misschien dat je dat herinnert, er waren toen ook 2 kandidaten van een programma voor Veronica's. De zender in Nederland. En die wouden dan zo als bucketlist, dat was het programma ding, dat ze een bucketlist moesten afwerken. En die deed toen ook even comedy. Ik weet niet of je dat nog weet.
Oh, nee, wauw.
Dat is al 6 jaar geleden of zo.
Dan heb ik dit weggestopt. Oh, maar ja.
Kan, want er zat toen denk ik 10 man in de zaal. Was geen succesvolle avond.
dan snap ik dat ik dingen heb samengevoegd. Want bij die voorronde zat ook nooit iemand.
Ja, voilà.
Oh, wat grappig. Maar jij was toen net begonnen, zei je?
Ja, klopt. Ja.
En waar woon jij in Vlaanderen?
Ik woonde toen nog in Turnhout. Maar nu ben ik verhuisd naar Lommel. Dus dat is nog een eindje verder. Ja,
ja, maar Turnhout ook over de grens onder
Ja, net
Eindhoven,
onder
Eindhoven,
ja,
toch?
Een half uurtje van Eindhoven af, ja.
Ja, dus van Amsterdam Comedy Café af zeker 1 uur en 40 minuten rijden.
Ja, zeker, zeker. Vlotjes, ja.
Voor een open mic van 8 minuten
zoiets
met 10 man publiek.
Maar ja, het eerste jaar waren al mijn optredens zo, denk ik. Altijd veel te ver rijden voor dan 6 à 8 minuten. Voor mensen die eigenlijk niet super geïnteresseerd waren, wat je te zeggen had.
En weet je van die show, was dat de eerste keer ook dat je in Nederland speelde of niet?
Nee, dat was de tweede keer. De eerste keer was nog crazier, dat was de Toomler. Dat ik in Nederland speelde. Dat was...
Ah, lekker laag inzetten.
Ja, dat was eigenlijk te zot voor woorden. Ik had zo een paar weken daarvoor had ik mijn debuut gehad in de Café de Joker. Hè. Ik had daar ook de workshop van een Bas gevolgd. Dus dan hadden we zo op het einde een toonmoment. En daar heb ik echt... Ja, het tak eraf gespeeld. Dat was zalig. Dat was mijn eerste optreden ooit. En dat was zo goed. Ik dacht direct van, ja, ik ben het. Ik ben de nieuwe Goebbels. Dat komt hier helemaal goed met mij. Ik ga gewoon mijn comedy carrière starten. Dus ik ben naar iedereen beginnen mailen. Van, mag ik ergens 6 minuutjes komen performen? En ineens stuurde Toomler naar mij. Van, ja, we hebben nog wel een plekje voor 6 minuten. Maar ik wist toen ook niet wat dat Toomler was. Ik had geen idee van dat zo'n grote comedyclub in Nederland was. Ik dacht dan, oh, dat is ook zo'n open mic plekje, zoals er zoveel zijn. Dus ik ga daar naartoe.
Nee, het is, de thuisbasis van Comedy Train met ja, Theo Maas, voilà. Hans Theo, Lewis, Jansen, noem maar op.
Voilà, en dat wist ik dus niet. Dus ik kom daaraan met mijn toenmalige vriendin nog. Ik dacht, ik neem ze mee en dan gaan ze direct zien wat voor een talent dat ze heeft als vriend. We komen daar zo aan. Ik zie inderdaad zo al die foto's van Hans Theo en Theo Maas en iedereen dat er al gestaan. Ik denk, holy shit. Dat is hier echt, dat is hier serieus. Dat is hier niet zo een klein caféke. Maar nog altijd vol zelfvertrouwen van, ja, mijn vorige optreden was een knaller, dus dat komt hier helemaal goed. Ik had ook nog aan een Bas gevraagd, van, zeg Bas, ik moet in Nederland optreden. Moet ik dan misschien op mijn accent letten en zo? Gaan ze mij wel verstaan in Nederland? En de Bas had toegestuurd, en nee, dat gaan ze heel leuk vinden, uw accent. Dus ik full-on, super campus. Hè. Dat campus, dat is dus het accent dat ik praat. Heb ik daar opgetreden en ik kreeg echt 6 minuten stilte. Echt niemand dat lag. En ik zakte echt door de grond. Ik dacht, ik kan dat niet. En dan, ja, achteraf wel zo gevraagd, van, ja, zo wat feedback. Hè, van, ja, wat is er misgelopen? En ik weet nog dat er zo die gast dat zo het geluid regelde. Die zo... Ja, ik verstond er gewoon niks van. Die verstond niks van wat ik zei. Maar ik was toen ook nog zo heel hard... Ik vergrootte mijn accent ook nog heel hard. Dus ik vergrootte mijn dialect.
Ik wou al zeggen, want zo sterk is jouw accent toch ook weer niet.
Nee, maar nu praat ik ook nog wel ietske mooier dan dat ik anders praat. En sowieso op een podium, zeker in het begin, was ik nog heel zenuwachtig. Dus dan... Ja, praatte ik veel sneller en nog harder mijn dialect. Hè, omdat dat zo... Ja, dat was zo'n beetje mijn identiteit op dat podium. Hè, zo de Kempenaar. Ja. Maar ja, in Amsterdam was iedereen echt van... We weten totaal niet wat je aan het zeggen bent. Maar ze waren wel heel vriendelijk. Ze bleven luisteren en ja knikken. Maar ze hadden blijkbaar niet goed gehoord wat ik allemaal te zeggen had.
Weet je nog het eerste wat je vriendin tegen je zei nadat je was afgekomen?
Dat was zo een heel lief meisje. Dus die ook zo... Allee, hoe komt dat nu? Dat was toch keigoed? Maar die had zelf zoiets van... Ja, dat was eigenlijk niet zo grappig. Maar ze was te lief om het toe te geven.
Oh, ik vind het wel grappig, want je hebt dan... nee, laat ik het anders zeggen. Ik waarschuw mensen heel vaak ervoor... Want je hebt die cursus gedaan in de Joker. Nou, een café in Antwerpen met heel veel comedy bij Bas Beerker. Ja. Een comedian die heel veel van die workshops geeft. Die zelf ook al heel lang speelt. Maar ik waarschuw mensen vaak als ze een cursus doen. Van ja, dat toonmoment. Die avond waarop iedereen gaat laten zien wat ze hebben gedaan in de cursus. Dat is bijna altijd een geweldige avond. Ja. Waarin bijna iedereen lekker gaat.
Dat besef ik nu
Want
ook.
Het hele publiek bestaat uit vrienden en bekenden. En iedereen wil ook graag dat een leuke avond wordt. Ja, dus dat wordt 9 van de 10 keer ook een leuke avond. En dan inderdaad precies wat jij beschrijft. Dan denk je, nou,
ja, nu...
ik ben het nieuwste, grootste comedy talent.
Ja, dat is schikkelijk.
Netflix, zet maar een Engelse ondertitelaar klaar. Want dit gaat alle streamingrecords verbreken. En dan komt de tweede show zonder dat publiek.
Absoluut, ja. En dan direct terug met de voetjes op de grond. Hè. Dat was direct van, oké. Maar ik had dan nog zo in mijn hoofd van, oké, het was gewoon Nederland. Die verstaan mij niet. Het zal daar wel aan liggen. Maar dan kwam het derde optreden. Dat was ook al niet zo goed. En dan dat was toch wel in de buurt van waar ik gewoon dat optreden. Dus dat kan niet het probleem zijn, de taal. Dus...
Dat komt niet meer aan je accent hebben.
Nee, dus dan begin je toch te beseffen van, oké, ik ben echt nog een beginner en ik moet echt nog gewoon de kilometers maken, gelijk dat iedereen zegt.
Ja. En weet je nog waar die derde show was? Wat voor plek was dat?
Ik denk dat in zo'n een donkere kroeg was, in Diest. Ik weet niet of je dat kent. Je hebt in Vlaanderen zoiets en dat noemen ze de marginale driehoek. Marginaal in Nederland, dat is tokkie zeker? Tokkie?
Nee, tokkies inderdaad.
Tokkies, voilà. Dat is dus een driehoek van 3 steden. En iedereen dat daarin woont is zogezegd marginaal. Of een tokkie. En dat was Diest, is een van die uithoeken daarvan. dat was een bruin kroeg met 5 mensen dat voor comedy kwamen en dan 6 mensen dat zat aan een toog gingen en ook constant ertussen wouden komen. En oh, Dus dat was ook zo. Ik moest ook op zo'n europalet gaan staan als podium.
Dat is een houten pallet, ja.
Ja, ik had zo drie vrienden meegenomen ook weer. Van, oh, kom kijken, man, ga tofferen. En ja, ook weer. Ja, dat is, dat is ook weer pijnlijk, ja.
Oh, maar dat is ook zo pijnlijk als je dan mensen mee hebt die je toch mee hebt gelokt, of in ieder geval met de belofte, dit gaat leuk worden.
Ja, ja.
En zeker ook als je vaker speelt, dan weet je wel, ja, oké, dit soort plekken zitten ertussen. De kans is groot dat het weer een kroeg is met 10 mensen.
Ja, ja.
Maar dan de eerste keer, voel jij je dan ook verantwoordelijk naar die vrienden toe, dat je wel zo, hey,
ja, zo.
Dit is geen volle comedyclub of een vol theater. Dit zijn 10 zatte mensen aan de toog die er ook niet op zitten te wachten.
Ja, ja, je komt daar al aan. En zelfs, ook al is dat maar uw derde optreden, toch weten al van, oei, dit gaat het niet worden of zo. En dan doe je optreden en je geeft alles wat je hebt. Ja, dat lukt dan natuurlijk voor geen meter. En dan moet je zo terug naar je vrienden gaan. Van, ja, bedankt voor te komen, hè. Maar die zijn dan wel vriendelijk genoeg om zo, ja, het was ça va, Jeroen, hè, je hebt het goed gedaan. Zo, hè, weet je. Ze waren wel vriendelijk genoeg om mij te blijven steunen. Maar na dat optreden ben ik toch gestopt om mensen uit te nodigen. Maar ik zie dat misschien ook eerst goed worden en dan is mensen uitnodigen.
Durf je nu inmiddels wel weer mensen uit te nodigen?
Ja, ja, nu durf ik het terug. Maar ook niet altijd. Ja, ik heb nu ook met een première van mijn avondvullende show gehad en zo. En daar heb ik wel helemaal familie en allemaal vrienden uitgenodigd. Omdat je dan ook wel weet van, ja, dat gaat gewoon een leuke avond worden. Dat is een goede gevulde zaal. Dat komt wel in orde. Maar dat is toch, ja, geeft wel extra stress natuurlijk.
Ja, absoluut. Nou ja, ik heb het nog hoor dat ik, terwijl ik weet te willen zeggen wel wat ik kan en wat ik doe, maar dan nog.
Ja.
Als mensen zo, oh, dat is leuk, dan komen we een keer kijken. Ja,
ja, geeft altijd extra stress, hè. Ja, want ik heb daar eigenlijk heel wat slechte ervaringen mee gehad met mensen uit te nodigen, want ik stond nogal vrij snel in de halve finale van de Humo's Comedy Cup, de grootste comedywedstrijd in België, denk ik, of in Vlaanderen toch. Ik denk dat ik toen nog maar 6 maanden bezig was. Dus toen had ik terug zoiets van, oké, vrienden, kom maar af. Mijn familie ook had genodigd en zo, om naar de halve finale te gaan. En op zich, dat optreden ging niet zo slecht. Maar ik was zo zenuwachtig, dat ik gewoon na 3 minuten een blackout had. Ik wist niks niet meer.
Nee.
Dat was zo. Ik denk dat dat nog altijd het ergste optreden is dat ik ooit heb meegemaakt. Zo'n belangrijk moment ook, halve finale Humo's Comedy Cup. Keiveel mensen dat ik kende, ook belangrijke mensen van comedyboekers dat daar zaten en zo. Dus ik denk dat de stress mij gewoon genekt heeft. En ik voelde het aankomen. Na minuut 2 wist ik al van, ik weet niet meer wat er komt. En dan probeerde dat zo op te vullen, maar ik had toen ook nog niet de bagage om zo even met het publiek te praten of zo, om dat even zo onder de tapijt te foefelen van, oh, ik weet het eigenlijk even niet meer. Dat kon ik toen niet, dus het enige wat er op een gegeven moment uitkwam was, en meer kwam er niet. Dat was zo eng, ik wist niks niet meer. En ook zelfs niet benoemen, hè, van, ik weet het even niet meer. Zelfs dat kon ik niet. En dat was zo, ja, dat was zeer gênant.
Maar wat heb je wel gedaan? Ben je...
Ik ben echt letterlijk, denk ik, ja, ik weet het niet. Toen in mijn hoofd duurde dat 10 minuten dat ik niks zei.
Ja.
Maar ik denk echt dat ik zeker in een halve minuut niks heb gezegd. Dat ik echt aan het denken was en naar boven in wil staren. En dan uiteindelijk, ah ja. En dan, ja, maar ja, dan is het om zeep. Get op die voorronde, denk ik, maar 10 minuten of zo. Dus ja, dat was schrikkelijk. Dat ik er nu aan terugdenk, doe ik nog pijn.
Dat is, ja, snap ik. Want ook al weet je je tekst niet, ik neem aan dat je op dat moment wel ook beseft, kak.
Ja, ja.
Ik ga niet door naar de finale.
Ja,
als dit gebeurt.
Absoluut. Maar ja, op zich, ik was nog maar 6 maanden bezig, dus die finale leek voor mij al zo ver weg. Ik dacht ook nooit dat ik dat ging halen. Ik dacht zelfs niet dat ik in de halve finale zou geraakt zijn. Dus dat was eigenlijk al mijn win. Ik was op zich, dat ik die finale niet haalde, dat was niet zo'n drama. Maar gewoon dat ik voor zoveel bekende mensen en voor zoveel andere comedians en ja, belangrijke mensen toch. Hè? Zo comedy boekers en al die mensen dat daar zaten, mensen van tv ook, dat daar naartoe kwamen om zo nieuw talent te spotten. Dat was vooral pijnlijk, oh, denk ik, voor die mensen. Ja, ja. Maar kijk, ja, we hebben het meegemaakt. We zijn er harder door geworden, zeker. Ik weet het niet.
Ja, nou ja, denk je dat je dit soort dingen, niet jij specifiek, maar een comedian die begint in het algemeen, dat je dit soort ervaringen nodig hebt om beter te worden?
Gewoon misschien niet op zo'n belangrijke plaatsen, hè, zo'n halve finale, is dat misschien niet iets dat je nodig hebt. Maar ik denk zo, is een keer een blackout meemaken, dat u wel helpt van, oké, hoe kan ik dat vermijden in de toekomst of zo. Maar probeer dat dan mee te maken in een café waar dat team man zit. Dat het niet zo, dat het niet veel opmaakt of zo. Maar ik moet wel zeggen, sindsdien is het nooit meer gebeurd. Sindsdien heb ik iets, leer ik mijn teksten veel harder. En nu heb ik ook gewoon de bagage om, als ik het even niet meer weet, even met het publiek te praten. Of in het slechtste geval dat even te benoemen van, oh, waar zat ik nu weer? En dan merk je ook dat het publiek dat niet erg vindt. Maar als je echt 10 seconden, al is het maar 10 seconden, niks zegt, dat is heel raar.
En het is ook heel lang, dan wordt het gewoon...
Dat is verschrikkelijk lang, want...
Experimenteel theater.
Want iedereen voelt dat er iets mis is, hè. Iedereen kijkt naar u van, oei, daar loopt iets mis. Ja.
Nou ja, en het grappige is ook nog, als je het wel benoemt, zal de helft van het publiek ook nog denken, ja, dit hoort er gewoon bij. Dit
voilà, ja. Dan krijg je meestal nog een lachse van, oh. Of jij ook al, maar dat het zo het publiek is dat even zo een ontlading heeft van, oh, hij weet het zelf, dat het even raar was. Zodat mensen zoeken zo bevestiging naar u van, mogen we hiermee lachen of niet? Of wat gebeurt er?
Nee, ja.
Dus ja.
Ik moest bij Diest, moest ik wel gelijk denken, volgens mij heb ik ooit een buitenoptreden in Diest gedaan.
Oké. Okay.
Wat er elk jaar was, dat werd altijd gehouden in een ruïne. Maar dat jaar moest het op het terrein naast de ruïne vanwege instortingsgevaar van de ruïne.
Dat is een koko.
Dat was heel mooi. Maar heb jij veel buitenshows gedaan?
In het begin van mijn carrière niet. Nu, het laatst, zo zeker sinds corona dan, is dat wel een beetje beginnen komen. En we hebben hier in Vlaanderen, ik weet niet of ze in Nederland ook hebben, zo de vertellingen. Dat is zo de regionale tv die dan mensen eigenlijk gratis uitnodigt naar een plein. In de zomer is dat altijd. Dan moet je zelf je stoeltje meepakken en dan komt er altijd een comedian een uur spelen. En dat heb ik afgelopen zomer 2 keer gedaan. En daar komt altijd enorm veel volk op af. Dat is 1000, 2000 man. En dat is eigenlijk was dat heel leuk, want ik had er ook heel veel schrik voor om dan buiten op te treden natuurlijk. Zeker zo lang, een uur. Dat was toen speelde ik nog maar just een uur, denk ik. Maar dat was eigenlijk super plezant. Dus ik heb op zich met buiten spelen nog niet zo'n heel slechte ervaring gehad. Hoewel ik daar altijd wel heel veel schrik voor had. Maar dat valt altijd wel iets van mee, heb ik zo de indruk.
Ja, nou moet ik zeggen, ik heb ook wel van die vertellingen gedaan.
Ja.
En die waren heel tof, maar het feit dat het gratis is, en dat als je een bon uit de krant uitknipt, je ook nog een gratis glas bier krijgt, maakt ook dat er soms wel mensen in het publiek zitten, dat je denkt, jullie waren in een theater of een club nooit komen zien.
Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk zo de gouden regel bij comedy. Je moet minstens 1 euro betalen, zodat je toch gemotiveerd bent om te kijken naar wat de comedian te zeggen heeft. Dus ja, inderdaad, zo die gratis inkom, had ik ook zoiets van, oei, ja, dan gaat er de helft gaat gewoon zitten barbecuen of zo op dat plein. Ik weet het niet, hè, die gaat niet naar mij zitten te luisteren. Maar dat valt eigenlijk echt goed mee. Mensen snappen het concept, dus misschien ook wel omdat het al zo lang bestaat, dat mensen het concept wel goed begrijpen en dat ze beseffen van, oké, we moeten even aandachtig zijn. Dus het werkt wel of zo.
Wat heb je wel andere shows gehad, al dan niet met gratis inkom, waar... Nee, laat ik het anders zeggen. Want je zegt inderdaad terecht, er moet in ieder geval 1 euro entree zijn, zodat mensen gewoon bewust de keuze maken, hier wil ik bij zijn.
Ja, ja.
Maar zeker in het begin ook van je carrière, dan is het ook vaak, nee, maar we willen iets leuks doen voor onze bezoekers, dus het is gratis toegang.
Ja, ja. Oh, ja. Zo'n avond, ja, dat is in het begin verschrikkelijk, hè, dat zijn dan zo die cafés, waar ze je dan op uitnodigen via die dingen dan zo, kadetten en open micers, zo de Facebookgroep.
Ja, de Facebookgroep.
Ja, waar je kunt aanmelden als beginnende open micer. En dan zo, we hebben nog de spotjes staan, zo voor 6 minuten, wie wil er komen? Dan komt dat eraan en inderdaad, dan zit iedereen daar gewoon op café en dan zegt die cafébaas, ja, begin maar, ze. Maar er zit zelfs niemand richting het podium. Er wordt heel vaak de verwarring gemaakt, denk ik, met muziek of zo. Dat mensen denken van, oh, maar muzikanten kunnen toch ook gewoon spelen en daar kunnen toch ook gewoon naar luisteren, dat is ook gewoon leuk. Maar bij comedy moet je gewoon echt, ja, je moet aandachtig zijn, je moet elk woord horen.
Ja.
Als je een bepaald woord mist in de zin, ja, dan is het al niet meer grappig vaak. Dus ja, dat werkt gewoon niet als mensen niet aandachtig zijn. Ik heb ooit ook de vraag gekregen om op een foodtruck festival comedy te komen doen. Maar echt gewoon, terwijl iedereen aan het eten was en zo, daar heb ik al chance. Toen had ik al ervaring genoeg om daar nee op te zeggen, maar dat is maar om te laten zien hoe dat sommige mensen het echt niet snappen. Ja, dat niet zelf muziek is dat je op de achtergrond kunt luisteren, hè, comedy. Dus.
Nee, maar die misvatting blijft inderdaad. Oh, dat kan, dat is leuk. Oh ja, mensen zitten te eten. Niet. Nee. We zijn op een foodtruck festival, we zijn aan het overleggen wat we willen gaan eten.
Ja, ja.
En we zijn gezamenlijk aan het overleggen hoe het kan dat deze piepkleine hamburger 15 euro moet kosten.
Ja, exact.
Maar je zei al, ik had toen genoeg ervaring om daar nee tegen te zeggen. Dat betekent dat je dus eerder shows hebt gedaan waar je nee tegen had moeten zeggen, maar het nog niet had gedaan.
Ja, in het begin zeg je tegen alles ja. Hè? Dan zeg je, dan gaat op alles. Je denkt van, oh, ik moet kansen grijpen en ik moet gewoon veel spelen en dan komt het wel goed. Dus dan zeg je op alles ja en dan ben ik inderdaad op plaats gekomen. Een van de ergste dingen, denk ik, ooit was zo een buurtfeest. Ze hadden een feest in de straat en ze hadden dan een tent gezet. En het podium was de stoep. Dus het verhoog naast de weg, dat was het podium. En er was niks van techniek. Gewoon een paar mensen die elkaar dan van de buurt kennen. Zo zat als iets ook allemaal. En ik weet dat ik toen... Ik was 3 minuten bezig, ik had nog geen lach gehad. En ineens roept er zo een zatte vrouw zo... Is ze al begonnen? Oh, en ja... Oh. Dat kun je ook echt door de grond zakken van schaamte. Dat is ook een van de ergste dingen dat ik heb meegemaakt, denk ik. Dat toen iemand daar riep... Dan is ze al begonnen?
Ja. Oh, maar dat vind ik ook... Dat zijn ook hekkels... Weet je, normaal als iemand iets roept... Daar kan je vaak nog wel wat mee.
Ja, ja.
Maar is ze al begonnen...
Ja, daar kun je niks mee. Zeker als het slecht gaan is.
In theorie wel, maar,
ja.
Maar als het al slecht gaat, heb je niet...
Nee.
Weet je, normaal heb je natuurlijk het uitgangspunt dat je jezelf al bewezen hebt. Je staat in het licht met een microfoon op een podium. Je staat al 1-0 voor.
Ja, voilà, inderdaad.
Maar als je op de stoep staat, zonder licht, zonder micro, zonder 1 lach...
Ja, dat is op zich geen onlogische vraag wat die vrouw zei. Want is ze al begonnen, want... Is dat niet gewoon een zatlap daar op de stoep is gaan staan? Ik weet het niet. Ja. Dus ja. Maar ook toen was ik ook nog niet zo lang bezig. Dus toen, in plaats van dan daarop te reageren, kroop ik in mijn schelp en werd het nog slechter. Ja.
En hoe... Want zeker... je had natuurlijk... Weet je, die eerste show bij zo'n toonmoment van die cursus, dat gaat gelijk heel goed.
Ja, ja.
Maar dan de show daarna is al een tegenvaller. Dan kom je in dit circuit met dus kroegen met 10 man of een buurtfeest met een stoep. Wat zijn dan de dingen waar je aan vast kan houden en je geloof kan houden met, maar wat ik doe... Ik neem aan dat je op zo'n moment niet meer denkt, ik ben de nieuwe Goebbels, maar dat je toch ook wel af en toe aan jezelf gaat twijfelen met, moet ik dit wel blijven doen?
Ja, ja. Wat houdt u dan recht? Ik denk... er waren... Ik denk dat... elk, ja, zo, ik denk van de drie optredens dat ik deed, was er altijd wel één leuk. Eén leuk genoeg om zo te hebben van, oké, ik kom met een goed gevoel van het podium af. Niet misschien het tekker afknallen, maar dus één op drie was wel altijd leuk. Dus dat zorgt sowieso al voor een gevoel van euforie of zoiets. En ook op belangrijke momenten had ik altijd wel goede optredens of zo. Buiten dan natuurlijk die halve finale. maar bijvoorbeeld de voorronde van die Hummels Comedy Cup had ik ook weer het dak eraf geknald. Ik denk dat je zo in de grafiek zou het gieten hoe dat mijn comedy in het begin ging, was echt met heel grote dalen, maar ook met heel grote pieken. Dus ik had soms heel slechte optredens, maar ook soms heel goeie. Het was zo, ik was niet zo de middenmoot, zo van, het is altijd sava. Het was oftewel knalde ik, oftewel was het niks. Dus dat gaf mij zo wel ergens zo het gedacht van, mijn comedy is gewoon niet voor iedereen. Ik moet gewoon mijn eigen publiek creëren of zo. Dus die illusie had ik.
goed uitgangspunt. Ja. Al weet ik ook, mensen die ooit begonnen zijn en die jaloers zouden zijn op een grafiek met 1 op 3 goede shows, omdat die gewoon 3 op 3 slechte shows, maar die ook zeggen, het is gewoon niet voor iedereen. Het is gewoon niet zo goed.
Ja, dat ook vaak zo. Het zal gewoon niet, het zal aan het publiek gelegen hebben. Ze zeggen vaak van, het ligt nooit aan het publiek, maar het ligt soms wel aan de omstandigheden. Ik zal het zo zeggen.
Ik heb het hier ook al vaker gezegd. Het ligt nooit aan de zaal, hooguit aan de mensen die erin zitten. Maar af en toe. Maar met zo'n show in een tent, op de stoep, zonder techniek. Dan moet je inderdaad al een Goebbels of een Theo Maassen zijn, dat mensen denken, holy shit, die grote naam die we kennen van tv, die staat hier bij ons.
Maar ook al
op het buurtfeest.
Ook als bijvoorbeeld een Goebbels daar zou staan in zijn tijden dat hem nog niet bekend was, zou dat ook geen goede avond geweest zijn voor hem, denk ik. Daar ga ik toch vanuit. dat is gewoon. Maar op die moment besefte dat nog niet. Hè. Op die moment denkt hij van, ik moet gewoon overal grappig kunnen zijn. En dan beginnen ze wat te panikeren of zo.
Bij Goebbels hooguit dat ze dan gedacht hadden, waarom staat de vakkenvuller van de Colruyt bij ons op een feest?
Inderdaad.
Maar je hebt volgens mij ook best wel wat voorprogramma's gedaan, toch? Of niet?
Ja, ik ben nogal vrij snel, mocht ik het voorprogramma van Jens de Donker doen.
Ja.
Is een zeer bekende comedian in Vlaanderen nu ondertussen. Maar dat is ook zo, eigenlijk toeval dat ik juist op een optreden waar ik met hem stond, echt weer keigoed speelde. Waardoor dat hij direct zei van, amai, ik zoek nog een voorprogramma, ik ben bezig met een avondvullende show. Wilde jij niet eens een paar keer meekomen? En die paar keer dat ik mee ben gegaan, waren ook best oké. En vanaf dan, die was ook direct super succesvol. Dus ik denk dat hij een tour heeft gedaan van 180 optredens of zo. Dus dat was gigantisch. Dus ik ben 3 jaar op tour geweest samen met de Jens, wat enorm leerrijk is, want dan ga je ineens van die cafeetjes en kroegen waar dan niemand naar je wilt luisteren, naar grote culturele centra's waar dan niemand op je zit te wachten. Want ze komen allemaal voor Jens en Donker.
Ik moet heel hard lachen omdat het... Dat is nou eenmaal hoe het is. Ja. Ze kopen een kaartje voor Jens, niet voor jou.
Nee, ze weten... Ze wisten vaak ook niet dat er een voorprogramma was. Dus dat is dan nog erger. Want dan komt er zo op podium. Hallo, ik ben Jens niet.
En heb je daar ook wel... Ik neem aan, ondanks dat ze het niet weten en met wat jij kan, dat het doorgaans wel gewoon een leuke show wordt. Maar heb je ook wel eens gehad dat het publiek wel zo... Nee, wij willen echt alleen Jens.
Dat merkte heel vaak. Jens is een West-Vlaming. En in West-Vlaanderen zijn ze nogal heel protectionistisch. Zo van, iemand van West-Vlaanderen, dat is een van ons. En daar zijn wij supergrote fan van. En ik heb dan meer een Antwerps accent. En Antwerpen en West-Vlaanderen, Ja, dat botst nogal eens een keer.
Yep.
Dus sowieso optredens in West-Vlaanderen, waar dat West-Vlamingen een ticket hadden voor Jens de Donker, de bekendste West-Vlaming van Vlaanderen.
Oh.
En dan ineens een Kempenaar, iemand met een Antwerps accent. Ja, dan merkte toch vaak dat ik echt even ze moest winnen, om ze moest overtuigen van, mannen, ik sta aan jullie kant, ik ben... dus ja, en op zich, dat leerde dan uiteindelijk wel eens. Wat ik dan op een gegeven moment deed is, ik zei dan oké, ik ben inderdaad van Antwerpen, sorry, excuses. Maar geef mij eens een paar West-Vlaamse zinnen of zo, dat ik een beetje kan leren om jullie taal te spreken. En dan merkte vaak dat ze dat heel leuk vonden. Ze van, hij wil onze taal leren spreken. En dan begonnen ze echt dingen te zeggen dat ik totaal niet verstond. En dat vonden ze... dat vinden ze nog altijd... Ik gebruik dat nog altijd, dat trucje. Want dat vinden ze hilarisch, hè, dat ik iets niet versta wat zij zeggen. Dus dat brak het ijs wel vaak dan. Maar dat waren in het begin zeker met de Jens heel moeilijke optredens wel in West-Vlaanderen.
Oh, maar hoe is dat voor jou als voorprogramma? Want natuurlijk sta je er voor jezelf en wil je zelf gewoon lekker spelen. Maar je weet ook, ik ben een voorprogramma en het is mijn taak ook om te zorgen dat die zaal warm en enthousiast is voor als het hoofdprogramma begint.
Ja, dat is meerdere malen niet gelukt, kan ik u wel vertellen. Maar in dat opzicht was die Jens al heel sympathiek daarin. Die Jens had ook wel zoiets van, oké, ik weet dat ik een beginneling heb meegepakt. Dus ik geef die ook wel de ruimte om fouten te maken of zo. Ik weet dat ik een paar keer van het podium kwam dat hij zei, met een lach en een zwans zei van, dan zal ik het zelf maar doen, hè. En dan begon hij zo het publiek wat op te warmen. Dus ik ben soms af podium gegaan dat ik echt dacht van, oei, sorry Jens. Maar hij was daar altijd heel, heel vriendelijk in en zo van, maakt niet uit man, kan gebeuren.
Nou ja, het voordeel is ook als voorprogramma, als je het goed doet, dan is het fijn voor het hoofdprogramma. Want die hebben een lekker warme zaal.
Ja.
En als je het slecht doet, denkt de zaal, yay, hier is eindelijk het voorprogramma.
Ja, voilà, dus op zich...
Ik kan me wel voorstellen, zeker ook voor jezelf, dat je haast net als met zo'n blackout moment. Op het moment dat het aan het gebeuren is, besef je natuurlijk wel al wat er aan de hand is.
Ja, en dan in het begin had ik zoiets van, kom gewoon met een tekst aframmelen en ik ben hier weg. laat deze gewoon zo snel mogelijk voorbij zijn. Maar dat is dan ook, naarmate dat dit tour vorderde, naarmate dat ik ook wel zo... beseft van, even stoppen met materiaal te doen, even met publiek praten. En dat werkte dan vaak wel. En dan kregen ze toch een beetje lach en dan kregen ze er wel in. Dus dat heeft mij wel, als ik nu kijk waar ik sta met mijn comedy, heeft dat mij wel enorm veel geholpen. Ben ik nu een veel betere comedian geworden door die voorprogramma's te doen. Door die hel te moeten gaan, heb ik er toch iets uit geleerd. Dus dat is toch positief.
Wat is de show uit die 3 jaar met Jens waar je op terugkijkt en denkt, als ik er toch 1 had mogen missen, dan was het die geweest?
Oh, 1 niet per se, meerdere.
Mag ook. Ik hoor ze graag.
Goh, dat was ook weer dat ik zo mijn vriendin mee had genomen. Dat was ook weer,
Wat ik zie je patroon.
Ja, ik denk het. Maar het was ook in West-Vlaanderen. In Anzichem, denk ik. Anzichem, ook zo een gehucht in West-Vlaanderen. Ik had mijn vriendin meegenomen, want dat was weer een eindje rijden. Dus ik dacht, dan boeken we daar een hotelletje in Kortrijk. Niet zo ver vandaan daar. Dat is een leuke stad waar je dan nog een weekendje kunt rondhangen.
Turnhout Kortrijk is inderdaad een flink eind rijden.
Ja, voilà. Dus dat was toch zeker 2 uur, denk ik, bijna, hè, dat je dan in de auto zit.
Kortrijk ben je ook haast de grens over.
Ja, inderdaad. Dat zit vlak bij Frankrijk. Dus ik had ze meegenomen en ik kwam op en het pakte niet. Ik kreeg ze echt totaal niet mee. Ik kreeg niks van die zaal. Dat was toch eentje dat ik besef van... Wat het cool is wel, met mijn try-outs voor mijn avondfilmshow stond ik ook in Anzichem, in dezelfde zaal. En dat was wel een leuke avond. Dus Eigenlijk wel zoiets van, oké, dat was zo een beetje een persoonlijke vendetta van, oké, Jeroen, nu moet je moet die zaal terugpakken. En dat is gelukt, dus toen had ik wel zoiets van, oké, je hebt echt al iets bijgeleerd op die voorbije jaren.
Ja, ja, ja. Maar, ik kan het ook goed begrijpen dat je daar komt en denkt, oké, nu moet ik hier even iets recht zetten.
Ja, ja, ja.
Heb je nog plekken waar je iets recht te zetten hebt?
Goh, nog vele. Nee, het valt wel mee eigenlijk. Als ik echt moet denken waar ik echt iets recht moet zetten.
Of dat je er nu misschien langs rijdt met de auto en denkt, oei, hier heb ik een keer toch zo'n kutshow gehad.
Er is ooit ook een voorprogramma met de Jens en dat is zo. Dat is zo'n restaurant, was dat. Ze hadden die geboekt voor een optreden in een restaurant. En dat is vlak aan de Belgische kust. Dus als ik naar de Belgische kust rijd, kom ik daar vaak naast. En dat is ook echt een legendarisch slecht optreden. Maar zelfs de Jens, die moest dus een avondvullende show daar spelen in dat restaurant. Heel raar. Maar die mensen hadden waarschijnlijk veel geld betaald. Die moest daar ook. En die is ook naar 3 kwartier van het podium gegaan, omdat hij zoiets had van, ja, sorry, deze gaat niet. Dat was zo een zaaltje naast dat restaurant, dus iedereen had eerst gegeten. En dan kwamen ze in dat zaaltje terecht. Er zaten ten eerste 2...
Dat is positief.
Ja, dat is al goed. Zaaltje,
dat is
ja,
al
dat
goed.
Was al goed. Techniek was er ook wel en zo, dus allemaal prima. Maar ten eerste waren er al 2 kinderen met hun Gameboy aan het spelen. Dus ze waren gewoon aan het spelen.
En niet met een koptelefoon, denk ik.
Nee, maar het geluid stond al af. Dus dat zou nog erger zijn. En dat was ook... Er zaten heel veel oude mensen, maar echt oud. Echt, er is letterlijk, de Jens heeft, dat was heel grappig, er is letterlijk zijn show onderbroken omdat een van die vrouwen in slaap was gevallen. Dus er was gewoon een oude... Dat was gewoon een oude vrouw, gewoon rustig ingedommeld. En de Jens zo van, maar, wat gebeurt er nu? Die valt gewoon in slaap. En ja, iedereen lacht natuurlijk keihard. Maar zo schrijnend was dat die mensen waren... Ik denk dat dat zo'n soort van rustoord daar in de buurt was of zo, ik weet het niet. Dus die mensen waren allemaal stokoud en ja, die wielen gewoon los in slaap. Dus dat...
Oh.
Ja. Dus als ik daar voorbij rijd, denk ik altijd van... Goh, dat was lekker eten dat we daar toe gekregen hebben, maar dat was het dan ook wel.
Ja, dat is dan weer het voordeel van die Vlaanderen spelen, dat je er in ieder geval goed eten bij krijgt.
Ja, dat is waar, dat is waar. We hebben altijd wel lekker eten gehad. Altijd, overal eigenlijk.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest. Of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering.
Want dat heb ik vaak ook wel zo, als het echt een slechte avond is en ik moet 3 kwartier spelen of zo, dat ik denk van, maar ik denk dat iedereen blijer is dat ik nu stop na 20 minuten. Dus waarom moet ik nu hier nog bijna een half uur staan afzien, omdat dat is afgesproken? Ja, laat me gewoon weg.
Oh. Het is een situatie die zoveel voorkomt. Dat je denkt, als er nu een stemming zou zijn, gewoon een referendum, wie vindt dat dit door moet gaan, ja of nee? En iedereen zegt nee, laten we dan stoppen. Dat is toch beter voor iedereen? Ja,
dat denk ik ook vaak zo, want dit hoeft niet door te gaan. We hoeven deze marteling niet verder te zetten.
Want heb jij ook wel dingen gedaan, dus of voor... Nou ja, voor serviceclubs of benefieten of voor bedrijven, wat natuurlijk ook een bron van veel ellende is.
Ja, de laatste tijd wat meer zo, omdat als je dan op tv komt, dan willen bedrijven nu zo wel eens op een affiche zetten. En tot hiertoe viel dat ook nog wel mee eigenlijk. Ik kan daar niet echt zeggen dat ik al veel slechte bedrijfsoptredens heb gehad, omdat die pakten het altijd wel goed aan of zo. Het was altijd een zaal met publiek dat aandachtig keek naar u. Ze wisten ook dat er comedy was. Dus op zich... en ene dat ik herinner... deze podcast is wel niet goed voor mijn comedy, want ik denk echt wel verschrikkelijke optredens heb ik al meegemaakt. Nee, Onlangs heb ik nog wel eerder, dat was niet zo leuk, dat was een jobbeurs voor verpleegkundigen.
Ja.
En dat was eigenlijk tussen, dus hè, er gaat allemaal standjes van dat ziekenhuis, hè, die hadden allemaal standjes van hun verschillende afdelingen, waar dat dan studenten naartoe konden gaan en aan informatie vragen. En tussen het moment dat zij dus informatie aan het vergaren waren voor hun latere job, zei de baas eigenlijk, en om het een beetje gemoedelijk te maken en de sfeer erin te krijgen, hebben we ook comedy voorzien. Dus wil iedereen alsjeblieft op de stoel gaan zitten. Dus ja, die studenten stonden daar, wij zijn hier naartoe gekomen om informatie te krijgen over mijn toekomst. En nu moet ik ineens verplicht een half uur naar de comedian gaan luisteren. Ik kwam daar ook zo op. En ja, die mensen zaten zo totaal niet geïnteresseerd naar mij te kijken. Van, ah ja, we zullen het maar doen zeker. Want, dus dat was zo, ja. Dat was eigenlijk niet zo heel goed aangepakt van die organisatie ook.
Maar dan heb je nog de mazzel dat het Vlamingen zijn die eerder geneigd zijn om te denken, oh, we moeten nu gaan zitten en luisteren, laten we dat maar doen.
Ja. In Nederland
In Nederland denkt iedereen, ja, flikker op, ik kom om informatie te halen. Ik weet niet wie die gast is. Ik wil zo mijn trein nog halen, bekijk het maar.
Ja, inderdaad. Daar hebben we in Vlaanderen misschien wel harder dan in Nederland. Dat Vlamingen inderdaad wel, hoe slecht dat het ook mag zijn, die blijven wel aandachtig kijken naar u. Het kan soms gebeuren, als ze zo wat zatlappen in de zaal zitten, zullen ze wel iets roepen, maar een gemiddelde Vlaming gaat niet iets roepen naar u, terwijl het slecht aan het gaan is.
Heb je wel eens dingen naar je hoofd gekregen van zatlappen in de zaal?
Vooral in het begin zo. Hè. En als dat zo in die cafés was. Dat waren een keer in Turnhout, waar ik dan woonde, mocht ik dan MC'en. Maar dat was zo de eerste keer dat ze dat comedy gingen doen. Dat was de eerste keer dat ze daar comedy gingen doen. En ik kende dat café al. Want ik ben van Turnhout, dus ik wist al, dat is een marginale kroeg. Dus ik had er al zo niet heel veel goesting in. En het was ook wat ik dacht, wat het was. 10 man publiek en 3 extreme zatlappen in publiek. En er was er ene dat constant riep, ik ken nog een mop, ik ken nog een mop. Mag ik niet een mop doen? Ik ken nog een mop. En die bleef dat doen. Ik zeg, jongen, oké, kom op podium. Hè?
Nee,
vertel de mop.
Nee. Waarom? Nooit doen.
Maar dan was, het publiek ging wel strijken, want die pakte je micro en natuurlijk, wat doet je? Dus, er was een Marokkaan, een zwart, hij is echt zo'n mega racistische mop. Oh, fuck. Dus, ja.
Oh, dat is ook zo verschrikkelijk. Want je weet natuurlijk wel, eigenlijk moet je die micro niet afgeven. En dan, waarschijnlijk denk je, laat ik hem zijn zin geven, dan stopt het.
Ja. Maar
dan krijg je dit.
Het werd alleen maar erger, ja. En het grappigste was van die avond, dus die heeft dat gedaan. Iedereen juwde die wat uit, zo van dat was dan ook het leuke zo aan. Wanneer hij de micro had, begon het publiek. Ja. Het publiek stond wel aan mijn kant of zo. Ze hadden zoiets van, zatlap.
Dat is een goede zaak.
Dat was tof. Dus die gaat na dat hem zijn mop vertelt ook naar buiten. Dus wij dachten, alright, we zijn er vanaf, top. En een seconde later komt daar nog een zattere mens binnen. Nog veel zatter. En die gaat gewoon in het oog en zegt zo, voor mij zo een klein shotje jenever en een pint. Die doet dat shotje in de pint, die drinkt dat. En ik vraag zo van, sorry, wat kom jij hier doen? Zo, ik heb even pauze van mijn werk, zegt hij. En nu kom eens. Ik zeg van, en wat werk doe jij dan? Die zegt, een taxichauffeur. Echt. Je kunt het niet verzinnen, zoiets. Ongelooflijk. Ongelooflijk.
Oh, wow.
Dus op zich, dat krijgt dan heel veel lach, hè, zoiets. Maar...
Ja. Oh.
Ja.
Te gek. wat ik nog wel... Want ik dacht er van de week aan met... Oh, ik moet Jeroen eigenlijk eens uitnodigen. Mm-hmm. Omdat ik op had genomen met Vincent Voeten.
Ja.
En in het gesprek met Vincent kwam... hadden we het ook over juist over de begintijd... of over jezelf motiveren om door te gaan, ook al gaat het minder.
Ja, ja.
En die was juist dat hij zei, ja, ik weet van Jeroen dat hij helemaal in het begin haast had getwijfeld om te stoppen. Tot volgens mij de halve finale van Humo's kwam.
Ja, klopt, klopt. Ja.
En dat het daarna wel een vlucht nam en dat je gelukkig door bent gegaan en nu alle dingen doet die je nu doet.
Ja, ja, klopt.
Maar op wat voor punt was je aangekomen?
Ja, maar ik denk elke maand wel om te stoppen met comedy. Ja. Dus op zich is dat niet zo heel vreemd. Nee, nee, dat was toen wel in het begin. Ja, ik denk dat ik toen nog maar drie maanden bezig was of zoiets. En ik had echt een race van 6 echt heel slechte optredens na elkaar gehad. En ik weet nog dat ik toen tegen mijn ouders zei, want die zeiden zo, hoe is het toch nog met de comedy? Is toch leuk? Ik zei, ja, het pakt precies toch niet. Ik heb mijn eigen in het begin misrekend in de Joker daar. Dat was dan, ik had daarna ook nog wel een paar leuke optredens gehad. Maar ik had zoiets van, ja, het pakt precies niet wat ik wil doen op het podium. Lukt precies niet. Dan ben ik ook zo iemand van, ja, dan ga ik ook niet blijven sukkelen tot eeuwig toe. Dus ik ga nog één optreden doen en dan is het voor mij, dan stop ik. En dat één optreden was de voorronde van Humo's Comedy Cup.
Ah.
En dat was keigoed. En toen zat ik ineens in de halve finale. Dus toen had ik terug ineens heel veel zelfvertrouwen. Ja. En zo van, alright, het kan toch. Ik ben wel goed bezig. Dus dat was eigenlijk wel echt mijn redding geweest. Want ik denk, als ik toen nog één slecht optreden had gehad, dat ik echt had gestopt. Ja. Dus dan had mijn leven er helemaal anders gezien.
Denk je ook niet dat het meespeelt dat zo'n eerste optreden, dan weet je natuurlijk ook totaal niet wat je moet verwachten.
Mm-hmm.
Dan daarna heb je toch ook op basis daarvan misschien de verwachting bij jezelf. Hé, maar dat moet net zo tof worden als die eerste keer.
Ja.
Maar dan doe je zo'n voorronde waarvan je zegt, nou ja, fuck it. Ik ga nog één keer spelen. We zien het wel. Dat het dan juist beter gaat omdat je niet op dat moment niet zo'n verwachting of zo'n interne druk hebt dat het goed moet gaan?
Die kan, ja, daar heb ik ook al over nagedacht. En ik denk dat dat inderdaad wel is. Want ik weet dat ik zo in dat café vrij relaxed was. Terwijl iedereen was zo vol zenuwen. Want de grote Humo's Comedy Cup. Iedereen wou dat daar supergoed doen. En ik had zoiets van, weet je, dit is mijn laatste optreden. We zien wel. En ja, ik kwam op dat podium en dat knalde zo hard. En achteraf is eigenlijk inderdaad een bal aan het rollen gegaan. Want Fokke van der Meulen was daar toen ook.
De uitbater van de Joker.
Ja, ja. En ook, die werkt ook bij Pretpraters, een boekingskantoor. Dus toen had hij ook zoiets van, oké, ik wil u daar ook wel eens een keer voorstellen. Dus toen mocht ik ineens bij Pretpraters gaan. Jens en Donker, zijn voorprogramma, kwam er toen ook aan. Dus toen is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. En toen had ik meer dan genoeg succesvolle optredens om te blijven doorgaan wel. Dus
ja.
Chance voor dat één optreden. Dat heeft echt wel mijn leven heel drastisch veranderd. Ja, dat één optreden. Ja. Dat is wel zot.
Ja, gek. Nou ja, en dus ook eigenlijk het lastige dat je dus eigenlijk elke avond het podium op zou moeten gaan met het idee, nou, dit is toch de laatste.
Ja. Ja.
Maar ja, in ieder geval niet zozeer het is de laatste, maar wel die insteek misschien.
Ja, ik denk
zonder
wel.
Zonder dat je PC zo druk erop ligt.
Ja, sindsdien relativeer ik het allemaal veel harder wel. Zo, als ik ergens aankom waar ik denk van, oei, die omstandigheden hier zijn niet super, denk ik ook van, ja Jeroen, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als ze niet lachen, lachen ze niet, hè. Whatever, hè. En dat helpt mij enorm eigenlijk. Dat ik zoiets heb, dat ik het zo probeer te downplayen van, het is allemaal niet zo belangrijk, ook al stopt u komen die carrière morgen. Ja, ik probeer het zo allemaal heel luchtig in mijn hoofd te houden, want het is allemaal niet zo belangrijk. En dat helpt mij enorm op het podium om zoiets te hebben van, oh ja, het komt wel goed en dan komt het vaak ook goed. Dus,
ja, inderdaad. Wat is de laatste show waar je aankwam, de omstandigheden overzag en dacht, dit wordt lastig?
Dat is op zich lang geleden, want tegenwoordig mag ik eigenlijk, ik ben gelukkig op dat niveau gekomen dat ik meestal wel op plaatsen sta waar het allemaal heel goed geregeld is. Gewoon als ik dan echt moet denken, ja, een paar maanden geleden was er zo'n optreden waar dat de mensen echt er was niet zo heel veel volk en ze hadden dan zo tafeltjes gezet, maar heel ver uit elkaar ook. Dus de mensen zaten heel
want
ver uit elkaar.
Dan lijkt het vol.
Ja, voilà, dat is dan een insteek waarschijnlijk van die mensen. Van, hè, dan lijkt het vol, maar ja, het moment dat je die tafeltjes ziet staan in een zaal waar eigenlijk makkelijk 300 man binnen kan, zo 10 tafeltjes waar dat 4-5 man aan zit, dan weet je al van, oei, ja, deze gaat moeilijk worden. Maar dan, dat is dan wel de ervaring dat ik nu ondertussen heb van, oké, Jeroen, je begint gewoon, als je merkt van, het lukt niet per se heel goed, even interactie met de mensen, want dan krijgen ze meestal wel rapper mee.
Hmm.
En dan gewoon focussen op degene dat wel hard aan het lachen zijn of zo. Ook al komt die lach niet heel hard binnen, omdat het in zo'n grote zaal is en er zit weinig volk. Gewoon focussen op de mensen dat wel leuk vinden.
Ja.
En hun ding doen en goed spelen, zodat niemand achteraf kan zeggen van, ja, maar ja, je speelde ook niet goed. Dat probeer ik altijd wel nu voor ogen te hebben van, oké, gewoon goed spelen, dat niemand achteraf kan zeggen, jammer, je vergat je tekst en je hakkelde heel de tijd. Ja. Dat ik zo, ja, mijn eigen een beetje kan goed praten of zo.
Dat het eigenlijk alleen maar aan de mensen kan hebben gelegen en niet aan jou.
Voilà, dat ik mijn eigen niet kwalijk kan nemen. Zo. Ja, dat ik,
ja, precies.
Op dat gebied probeer ik ook op, zo professioneel te zijn om dat toch af te leren van... Kijk,
ja, nee. Ja en je moet ook wel, boom.
Ja, je kunt beter dat doen dan de moed in je schoenen laten zakken na 10 minuten en dan zo een beetje rond binnenkijken en je niet meer interesseren in het publiek. Hè. Dat vind ik dan ook wel niet dat je dat doet.
Nee, precies. En ja, als jij al halve inzet hebt, dan is de kans dat het überhaupt gaat werken toch al.
Ja, weg. Voilà. Ja, het is daar.
Zijn we nog shows vergeten waarvan je dacht, oh, die moet ik vertellen, maar die zijn niet, nog niet aan bod gekomen?
Nee, de andere shows heb ik gewoon ver weggeduwd, denk ik. Ik ga nu ook na deze podcast even een uur depressief in mijn zetel liggen, want het oprakelen van al die slechte optredens heeft mij lichtjes gekraakt.
Ja, maar onthoud, de reden dat je hier zit, is het feit dat je er nu, als het goed is, niet meer dit soort shows hebt of niet meer regelmatig. Dus dat
ja,
is,
ja dat hoop ik alleszins. Ja, ja,
dat is de goede kant van.
Dat is wel inderdaad. Top, nu herinner ik wel zo aan, oké, die shows zijn wel ver weg van mij. Het gaat nu veel beter.
Ja. En ook, dat misschien wel als laatste vraag. Want nou ja, dat is altijd mijn uitgangspunt. Als ik iemand uitnodig, dat betekent op je punt in je carrière bent dat dit soort shows eigenlijk niet meer gebeuren. Tuurlijk zal er nog wel eens een slecht tussen zitten.
Ja.
Maar nooit meer zo rampzalig. Nooit meer in een kroeg of in een tent op een straatfeest.
Nee, inderdaad.
Maar zijn er dingen waarvan jij weet, oh, maar dit kan ik nu of deze vaardigheid heb ik nu. Dat is echt iets wat ik heb geleerd tijdens dit soort shows. Daarom kan ik nu doen wat ik nu doe.
Ja, ik denk vooral de rust bewaren. Niet beginnen panikeren in je hoofd. En zoals ik dat al gezegd heb, zo een keer het publiek aanspreken. Daar ben ik echt heel goed in geworden. Ik heb ook bepaalde vragen in mijn hoofd waar ik van weet van daar ga ik een grappig antwoord op krijgen. Dus dat zijn toch wel echt hele dankbare dingen die nu in mijn rugzak zitten, die als de avond een beetje moeilijker gaat, er direct kan uitpakken en begin te doen. Dus dat helpt mij enorm.
Ja, en wat je zegt, ik heb vragen waarvan ik weet, daar komt een leuk antwoord op. Heb je bij publieksinteractie ook wel eens juist een antwoord gekregen dat je dacht, kak, dit is totaal niet de kant die ik op wil of dit is helemaal niet de sfeer die ik wil hebben?
Goh.
Ik moet namelijk gelijk denken aan Emiel van der Locht, die een Nederlandse comedian die ooit iemand aansprak die de hele tijd op de mobiel zat. En die nogal dwingend zei, nee, maar lees het dan maar even op. Wat is er zo belangrijk dat je de hele tijd op je mobiel zit? En waarop die vrouw zei, oké, het bericht wat ik kreeg is, de begrafenis is in besloten kring.
Wauw. Oh. Nee, nu doet het mij wel denken aan iets anders dat ik heb meegemaakt. Dat was eigenlijk een hele leuke avond, dus dat was op zich geen slecht optreden. Maar er zat ook, de eerste rij was gevuld met kinderen.
In welke leeftijd?
10, 12 jaar zo. Dus Savannah.
Ja.
Maar dat was zo bij iemand thuis. Die had dat zelf georganiseerd. Op zich ook heel goed aangepakt. Want die mens werkte ook in de entertainment sector of zoiets. Dus die kon dat wel. En een leuke avond. Mensen waren heel mee en zo. Maar er was zo één kindje dat vaak ertussen kwam. Die riep iets. Elke keer als ik iets zei. Dus na een tijd was ik dat beu. En ik ga er zo op in. En ik zeg zo, wie zijn de ouders van deze kindje? Zo twee mensen. En ik zeg tegen die ouders, dat is nog wat werk aan, hè, aan deze kleine. En terwijl ik dat zeg, zie ik plots van, oh shit, volgens mij is hij gehandicapt. Dus die kleine... ik had dat zo... Ja, het was zo wat donker, dus ik had dat dus niet zo heel goed gezien. En ja, dat kindje bleek echt mentaal gehandicapt te zijn. Dus toen ik dat zei... We werden echt heel bezaden. Dus dat was, ja. Ja. Dat was even heel pijnlijk. Oh,
ik vind het ook zo wonderbaarlijk hoe... En dit is niet alleen bij jou. Dit is volgens mij nou, sowieso ook bij mij en bij iedereen die dit doet. Hoe je dit soort details niet ziet.
Ja, zot hè.
Tot het moment dat je de zin aan het uitspreken bent. En dan halverwege denk kak, ik moet dit niet. Maar ik ben al te ver.
Ja, ja. Want toen ik de reactie van het publiek hoorde, wist ik het direct van... Ah ja, het is echt... En ik denk dat ik dat toen genegeerd heb en gewoon ben verder gegaan.
Hoe kan ik dit negeren? Iedereen weet dit. Het is een huiskamer. Yeah. Iedereen kent elkaar.
Maar ik heb toen gewoon gezegd, volgende onderwerp. wat wonderenswaardig ook werkte. Iedereen was zo van, oké. Maar dat was wel cool. Achteraf ben ik naar die ouders gegaan en ik zeg, ah, sorry, ik had dat echt niet gezien. En die waren zo, nee, hij wou per se van voor gaan zitten. En hij was inderdaad wel aan het roepen, dus geen probleem. Hij moet daar maar tegen. Ze konden daar heel goed tegen, die ouders. Dus dat was echt een pak van mijn hart. Dat ja. Dat kunnen zo hebben, hè, dat je zoiets ineens uitvloept. Dat je denkt, oh, waarom heb ik dat gezegd? Maar,
been there, done that.
Dus dat, ik denk dat veel comedians dat al hebben meegemaakt.
Top, dankjewel man.
Ja, heel graag gedaan. Merci dat ik hier mocht zijn.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!